Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Zusters en broeders, de schriftlezing van morgen is een beetje lang, langer dan ik gewend ben. Maar dan weten we ook meteen alles wat nodig is. 1 Timotheüs 3 is het hoofdstuk dat gaat over opzieners, diakenen, ouderlingen en de gemeente. Maar ik wil u straks voorleggen dat het een hoofdstuk is dat eigenlijk bestemd is voor heel de gemeente. Niet alleen maar voor die mensen die deze ambten op zich hebben genomen. 1 Timotheüs 3. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van 1 vrouw. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, en het geheim van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van 1 vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover onze schriftlezing. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, mag ik om te beginnen zeggen dat ik heel dankbaar ben voor de uitnodiging om juist vandaag voor te gaan in deze dienst, waarin kerkenraadsleden worden herbevestigd, bevestigd. Dat is altijd een bijzondere gelegenheid. En in de tweede plaats wilde ik zeggen dat ik het zo bijzonder vind dat als ik nu naar de gemeente kijk, dat ik een heleboel gezichten herken. Dat is natuurlijk heel plezierig. Ja, zij wist het al dat ik mensen herkende en meerdere jongere en oudere gezichten. Dat doet altijd heel erg goed. Ja, wat ons onderwerp betreft van vandaag, ik denk als u dit voor de eerste keer gehoord hebt, dat u bij uzelf dacht van zo, er is aardig wat nodig om in die bankjes te mogen zitten. Dat zijn wel supermensen, hè? Als we daar allemaal aan moeten beantwoorden. En dat u misschien blij bent dat ze u nooit gevraagd hebben. Dat zou best eens kunnen. Het is geen geringe opsomming van kwaliteiten die je zou moeten hebben als opziener. Zo heet het daar. Episcopos is dat. Het is ja, wat wij dan toch wel een ouderling of ouderling kerkrentmeester zouden noemen. Die ambten zijn niet hetzelfde toen als ze nu zijn. Dat heeft een hele andere ontwikkeling gekend. Maar de gedachte erachter is hetzelfde. Een kerkelijke gemeenschap heeft toch een soort van sturing nodig. Ik zeg niet leiding. Leiding wil zeggen, een ander bepaalt wat er gedaan wordt, geloofd wordt enzovoort. Dat is helemaal niet het punt. Het is veel meer het sturen. Dus als je het vergelijkt met een zeilboot, dan is de wind in de zeilen de Heilige Geest. Die geeft als het ware zijn richting aan. En als die zeilen goed staan in de gemeente, dan volgen we die aanwijzing van de wind van de Heilige Geest. Gaan we de kant op die Hij aangeeft. Dat is eigenlijk de belangrijkste vorm van leiding. En het plaatsen van de zeilen enzovoort. Maar om dat een beetje te corrigeren, om dat in, nou ja, letterlijk in een goede baan te leiden, heb je natuurlijk ook iemand nodig aan het roer. Nou, dat is dan de kerkenraad. Die kan een beetje bijsturen, maar is ook en blijft ook afhankelijk van de wind en de plaats van de zeilen. En zo is dat hier ook in de eerste gemeente geweest. Paulus die spreekt voortdurend over het werk van de Heilige Geest. Dat is wat er gaande is in de gemeente. De Geest stuurt de gaven, leidt mensen als het ware zelf op, geeft richting aan wat die gemeente doet. Dat is de hoofdzaak. In percentages uitgedrukt misschien wel 80% van alles wat er in de gemeente gebeurt of hoort te gebeuren. En die kerkenraad, die oudsten, die opzieners, ja, die zijn nodig. Bijvoorbeeld voor de materiële kant van het gemeente zijn. Voor de zorg voor de armen. Voor het onderhoud van de gebouwen. Voor de relaties met de buren. Want die gemeente zit vaak natuurlijk in een vijandige of neutrale omgeving. Heeft buren, niet-gelovigen, die zich misschien storen aan wat er gebeurt. Die niet houden van luid zingen, 's avonds laat. Of die het vervelend vinden dat de parkeerplaatsen allemaal vol lopen op zondagmorgen. Ga maar door. Nou, dan zul je toch een beetje moeten onderhandelen, inschikkelijk zijn. Ook dat alles hoort bij het leven van de gemeente. Maar dat is uiteraard niet het belangrijkste. De opzieners hebben een taak gekregen, ja, die misschien wel bovenmenselijk is, maar ze dragen die taak toch wel. Dat is hun hoofdzaak. Ik denk niet dat ze daar 100% van de tijd mee bezig zijn, want al die andere dingen vragen zoveel tijd. Maar de hoofdzaak van het werk van een kerkenraad is dat er toezicht is. Dat wil zeggen meelevende sturing, betrokkenheid bij wat er gebeurt op het gebied van het geloof. Dat is het bespeuren van de stemming in de gemeente als het gaat om de prediking. Het is het vaststellen dat er mensen bezig zijn af te haken of weg te glijden, omdat de prediking niet meer hun hart raakt. Of omdat de omstandigheden van hun leven zo drastisch zijn veranderd dat het evangelie hun hart niet meer bereiken kan. Ja, dan moet zo'n kerkenraad die taak van zorg op zich nemen. Die herderlijke taak op zich nemen. En dan is de predikant gewoon een van de ouderlingen. Gewoon een van de kerkenraadsleden die daarin zijn aangewezen taak krijgt. Maar hij doet in wezen niets anders dan wat ook een ouderling te doen krijgt. Zeker vanuit het model van het Nieuwe Testament bezien is dat zo. De zorg dus vooral om het geloof van mensen. Want dat wordt als de hoofdzaak gezien. Van waar we als gemeente mee bezig zijn. Die Heilige Geest wil niets anders dan bij elk van u sturing geven, een richting aanwijzen, waarin u, zoals we gezongen hebben, de Heer Jezus Christus navolgt. Hij wijst op hem. Hij zegt, daar moet je achteraan. Dat is de richting die je leven zou moeten hebben. Daar moet je je in oefenen. Daar moet je beter in worden. Dat je op hem steeds meer gaat lijken. Als dat is wat de Heilige Geest doet, dan is eigenlijk de hoofdzaak van de taken van een kerkenraad, is dat ze de Heilige Geest als het ware een handje helpen. Dat ze dat roer zo gebruiken dat dat scheepje waarachtig de kracht van de wind van de Heilige Geest kan voelen. En niet alleen maar als gemeente, als geheel, maar in het leven van elk van u. Misschien denkt u dat samen gemeente zijn, dat is iets van openbare aard. Hè? Dat is iets wat we in het openbaar doen. We komen samen en daar zijn allemaal gelden voor nodig en zorgen om het gebouw. Nou, dat is als ware uw kerk zijn, uw kerklidmaatschap. Maar uw geloof, dat is iets wat u eigenlijk gewoon meeneemt hier naartoe en weer mee naar huis neemt, maar wat bij u thuis hoort. Een individuele overtuiging die u in uw eigen leven kunt uitleven, kunt beleven of ook helemaal van maandag tot en met zaterdag uit handen kunt geven. En dan komt u zondag weer in die gemeente. Die gemeente die blijft hetzelfde ongeacht wat u van maandag tot en met zaterdag doormaakt en doet op uw geloofsweg. Dat zou u kunnen denken. Ik zal het u niet vragen met hand opsteken wie dat zo denkt. Misschien denkt u het maar een beetje, misschien denkt u het soms. Maar ik zeg u dat dat een vergissing is. De kwaliteit van dit moment, van de gemeente die hier samenkomt, dat is het resultaat van wat u in uw eigen leven de afgelopen dagen gedaan hebt, gevoeld hebt, gebeden hebt, gedacht hebt, gelezen hebt. Misschien ook wel geworsteld hebt. Gemeente zijn is het product van wat u thuis met dat geloof doet. Hebt u gebeden voor de gemeente? Hebt u gebeden voor de voorganger? Hebt u gebeden voor de kerkenraad? Waarmee u laat blijken dat het u raakt, dat het u aangaat. Hebt u gebeden voor elkaar, omdat u op de zondag hebt gehoord hoe het met die en die gesteld is. Och, niet alleen maar vanwege ziekenhuisbezoek of familieruzie, maar ook vanwege het geloof dat iemand misschien wel aan het kwijtraken is, of dat hem minder zegt, of dat haar weinig doet, zodat ze alleen maar komt nog voor de liederen. Letten we op elkaar ook in dat opzicht, dat we elkaars geloof niet ondervragen, niet van bovenaf testen of toetsen, maar wel informeren. Wel proberen met elkaar te delen wat er in je geloofsweg gebeurd is. Want al die andere zaken zijn bijzaken. Al die andere zaken in het leven zijn wat uw lidmaatschap van de gemeente betreft pure bijzaken. Christus vraagt van u om geloof. En hij vraagt van ons samen als gemeente dat we dat geloof hier in een koor samenbrengen. Stel je voor, je hebt op zondag koorzang samen, je bent lid van dat koor en je krijgt een partituur thuis, een partij staat daarin en die moet je zingen, die moet je uit het hoofd leren. Maar van maandag tot en met zaterdag denk je, nou ja, dat zie ik zondag wel. Ik zie het wel bij de uitvoering. En die repetitie op woensdagavond sla ik ook over. Dan komt u zondag onvoorbereid in dat koor en dan maant de dirigent u om maar een toontje lager te zingen, want het is niet om aan te horen. U bent niet geoefend, u kent uw partij niet. U voegt zich niet in de harmonie van de gemeente, maar eigenlijk blijkt dan aan uw stem dat u er niet bij betrokken bent, dat u niet meegedaan hebt, dat u niet naar dat moment toegeleefd hebt met inzet van al uw krachten. Gemeente zijn, dat is een koor zijn. Ander beeld dan dat schip. Maar dat is een koor zijn waarbij je thuis niet zomaar je eigen liedjes zingt, maar je oefent in wat er samen op de zondag gezongen wordt, gedaan wordt. Want ook dat is iets wat de Heilige Geest van ons als gemeente vraagt. En dat is ook iets waar de kerkenraad op toe te zien heeft. Daarom heeft zij de eindverantwoordelijkheid voor de liturgie. Dat het waarachtig hier eredienst is. Niet een verenigingsbijeenkomst voor een leuk praatje van de voorganger en een paar liedjes tussendoor, want anders die preek te lang wordt. Dat is het niet. Nee, het is waarachtig samen een lofzang aanheffen. God eren. Ja, maar dat heeft geen zin als je daar maandag en dinsdag ook al niet mee bezig bent, Het heeft geen zin als je op woensdag niet eens weet wat het betekent om God eer te geven. En als je alleen maar bezig bent met de zorgen van alle dag, die je dan op zondagmorgen even ontvlucht. Gemeente zijn is helemaal niet zo makkelijk. En deel uitmaken van een gemeente is helemaal niet iets vanzelfsprekends of eenvoudigs. En daarom krijgen die opzieners hier zo'n hele zware test. Ze moeten hun eigen huis goed kunnen bestieren. Dat wil zeggen, op een zorgzame, verantwoordelijke wijze met hun kinderen omgaan. Sturing kunnen geven. Laat dat woord leiding maar eventjes weg. Maar sturing kunnen geven aan de ontwikkeling van hun kinderen. Weten waar die kinderen zijn en zitten in hun gedachten, in hun gevoel. Zodat je kunt bijsturen waar dat nodig is. Waarom moeten ze dat weten? Omdat een gemeente eigenlijk net zoiets vraagt. Sturing, weten waar iedereen zit. Het is vragen. Het is nakijken. Het is ontdekken. Waar zit iemand in zijn geloofsontwikkeling? Ze moeten mannen van één vrouw zijn, en daar mag je rustig van maken. Het moeten dus trouwe partners zijn, ook als het om vrouwelijke diakenen of ouderlingen gaat. Er zijn volgens sommige vrouwelijke ouderlingen geweest in de eerste eeuw. Dat is een discussie die nu wel gevoerd wordt, vooral bij de vrijgemaakten, misschien wist u dat. Maar zijn er vrouwelijke ouderlingen geweest, in ieder geval vrouwelijke diakenen. Maar die moeten dus in hun eigen leven trouw laten zien. En in die zin vrouwen van één man zijn, zoals mannelijke diakenen en de ouderlingen mannen van één vrouw moeten zijn. Ze moeten een aantal eigenschappen in ieder geval niet hebben, niet op wijn belust zijn. Ja, voorzelfsprekend. Als je jezelf niet beheersen kunt, als je je grenzen en je maat niet weet, hoe zou je dan overtuigend in de gemeente een ander sturing kunnen geven? Als iemand in de gemeente misschien wel zijn maat verliest en over de grens heen gaat, en jij doet datzelfde, hoe zou je dan iemand kunnen terechtwijzen of op een ander pad kunnen brengen? Dan lok je toch meteen het antwoord uit, en jij dan? Zo zijn er vele van deze eigenschappen die helemaal geen bijzondere gaven vergen. Of een graad van heiligheid boven de normale fatsoenlijkheid en respect voor Gods gebod uit. Het zijn dingen die van ons allemaal gevraagd worden. Maar van een ouderling die zo zichtbaar wordt, die aanspreekbaar moet zijn, die sturing moet geven, daar moet dat allemaal tenminste in orde zijn. Leiding in de gemeente ten behoeve van geloof en eredienst. En daar moet je dus een bepaald karakter voor hebben, zegt Paulus. Het is niet voldoende dat je in dat ambt zomaar wordt aangesteld. Het is geen functie in een bedrijf. En je laat je diploma zien en je wordt in die functie toegelaten. En je voorganger legt je uit hoe het allemaal werkt. Welke knoppen je moet drukken of welke papieren je moet onderzoeken en tekenen. Ga maar na wat er allemaal mogelijk is. Nee, het is iets waar je als ware ingroeit. In die eerste eeuw was het gebruikelijk dat iemand gewoon begon om ouderling te zijn. Je voelde zich al aangetrokken tot die taken van een ouderling. En het begon gewoon. Sprak mensen aan op hun geloof, deed huisbezoek. Wilde zich ook graag laten horen als het ging over vragen van eredienst. En zo gaandeweg begonnen mensen dat op te merken. Nee, die en die, die is daar hartstochtelijk bij betrokken. En hij doet dat blijkbaar graag. En we merken iets van zijn invloed in de gemeente. Tot het moment komt dat iedereen ervan overtuigd is, God heeft zo iemand geroepen om ouderling te zijn. Laten we het hem maar eens vragen. Laten we maar eens kijken of hij nu ook met handoplegging bevestigd wil worden, zodat de hele gemeente weet dat God die gave aan die mens heeft gegeven. Zo ging dat toen. En mijn persoonlijke visie is dat het eigenlijk nog steeds zo gaat. Ik heb wel eens een enkele keer in een gemeente meegemaakt dat er eindeloos gezocht moest worden naar een ouderling, gewoon om de kerkenraad volledig te maken. En dat iemand dan maar een beetje werd meegesleurd in die noodzaak om de kerkenraad compleet te maken en zich daar volstrekt niet in thuis voelde. Maar ja, dat getal moest rond zijn. Anders kreeg je problemen met de klassis. En ja, dan waren die kerkenraadsvergaderingen misschien wel ongeldig. Hoe zat het allemaal? Dat is niet de bedoeling. Dat is gelukkig hier niet gebeurd. Maar dat geeft dus aan hoe belangrijk het is dat een kerkenraadslid zich, en dat is een van de vragen die ik straks ga stellen, dat een kerkenraadslid zich geroepen voelt. Ja, maar niet door jullie, maar door de Heere God zelf. Dat God in het hart van iemand gelegd heeft, ik wil deze gemeente dienen en ik heb ontvangen wat ik daarvoor nodig heb. En dat er dan geen hoge barrière is om overheen te springen. Dat je de goedkeuring van mensen moet zien te verkrijgen. Dat je bij jezelf weet, ja, God heeft mij hiertoe bekwaam gemaakt. En het is niet meer dan billijk dat dat erkend wordt. Zo zal het toen gegaan zijn en zo gaat het nu nog steeds. Wat is er uiteindelijk in het geding? Al die eigenschappen die ze moeten hebben. Geen pas bekeerde, want daar zou je verwaand kunnen zijn. Van kijk mij eens, ik ben pas gedoopt en nu mag ik al kerkenraadslid zijn. Nou, dan moet ik wel heel erg goed zijn in Gods ogen. Of mensen die wat warrig zijn in hun spreken. Ze mogen niet met twee monden spreken. Niet het ene zeggen tegen de ene persoon en het andere tegen de andere persoon iets heel anders. Het moet een zuiver geweten zijn. Als iemand echt in een zonde valt en daar niet uit losraakt en erin verstrikt raakt, volgens Paulus moet je dan je ambt ook opgeven. Geen pasbekeerde, onberispelijk. Wat houdt dat in? Dat er in ieder geval in het openbare gedrag van iemand niet iets aan te merken valt. Dat de politie niet elke week op je stoep staat, zoiets stel ik me voor. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij. En dat voor mij een heel belangrijk punt, dat staat er niet voor mij apart. Bekwaam om te onderwijzen. Die gave van onderwijs, die is zo breed geweest aan die eerste gemeente. Iedereen moet catechese kunnen geven. Minstens op dat niveau dat je kunt uitleggen wat het evangelie is. Nou ja, goed. Je zou over elk van die punten, het zijn er 32 in totaal, zou je een heel betoog kunnen voeren. Wat bedoelt hij precies en waarom moet een opziener of ouderling die eigenschap hebben? Maar de wijze waarop hij eindigt. Voor het geval dat ik langer wegblijf, schrijft hij aan Timotheus. Weet u nu, weet u hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Ja, dat is geen verenigingsreglement, want dat huis van God, het is ook niet niks. Sommige mensen denken heel laag van hun eigen kerk. En dat snap ik wel. Een aantal mensen loopt terug. Het is moeilijk om predikant te vinden. Het gebouw heeft veel onderhoud nodig. Je voelt je misschien na verloop van tijd een beetje in de steek gelaten door die gemeente, door die kerk. Maar de status die dat huis van God hier, die de gemeente in Gods ogen inneemt, laten we dat nooit vergeten. Het huis van God. Wat is dat huis van God? Waar staat dat dan? Met wat voor materialen is dat gebouwd? Hoe hoog torent het boven andere gebouwen uit? Wel nee, zegt Paulus, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dat zijn mensen in wie God wonen kan. Dat zijn gelovigen die het evangelie hebben aangenomen. En daardoor een huis van God vormen. Een plek waar God zelf, met eerbied gesproken, tot rust kan komen. De kerkenraad is niets anders dan die groep mensen die de klusjes doet voor dat huis van God. Die voor de elektriciteit zorgt en de tuin onderhoudt en de krakende voordeur repareert. Meer doen ze niet, maar het is allerbelangrijkst, want dat huis van God, dat is die gemeente van de levende God. En dan gaat hij nog verder en dan worden wij helemaal beschroomd om hem dat na te zeggen. Zuil en fundament van de waarheid. Want in deze wereld wordt maar op één plaats waarheid gesproken en niets anders dan de waarheid. En dat is in de gemeente van de levende God, waar Gods woord klinkt en waar zijn evangelie verkondigd wordt. Groot is het geheim van de godvrucht. Groot is het geheim, dat verborgene wat niemand kan zien, wat u in uw hart van maandag tot en met zaterdag te oefenen hebt. Waar u van genieten mag. Wat mag groeien in uw leven. En wat u op zondag mag meenemen om in dat koor in te voegen. En dan vat Paulus dat hele evangelie samen. Dit is de waarheid waarin deze wereld, de gemeente, het fundament van is. Dit is de waarheid waar die gemeente van de levende God van getuigt. Dit is de waarheid die alleen maar gehoord wordt in Gods huis. God is geopenbaard in het vlees, Kerstmis, gerechtvaardigd in de geest, opstanding, verschenen aan de engelen, hemelvaart, gepredikt onder de heidenen, wat de apostelen begonnen te doen en wat wij nog steeds doen. Geloofd in de wereld, want die kerk die groeide en die kwam tot bloei en is opgenomen in de heerlijkheid, de hemelvaart opnieuw. Zo vat hij het evangelie samen. Kijk, als u daarmee bezig bent, met dat geheim, met wat niemand zien kan aan u en wat u niet kunt meten in bankbiljetten of in vorderingen of in diploma's. Maar als u dat laat groeien in uzelf, als dat een Gods vrucht mag zijn, die bloeit in uw leven, ja, dan is dat huis van God, dan is deze kerk, dan is de gemeente van Watergang en Ilpendam waarachtig de gemeente van de levende God, de zuil en het fundament van de waarheid. Want 5 meter verderop is er alleen maar verwarring en duisternis en leugen. Er wordt gelogen over wat de mens is. Er wordt gelogend wie God is. Er wordt niet gesproken over een Heer die zijn leven gaf en die daardoor onze zonden en schuld wegdraagt. Dat is een waarheid. Dat is zelfs in Paulus' ogen de waarheid. Laten wij nou het lef hebben om dat hier hem na te zeggen. En laten we dan een kerkenraad zijn die ons oproept en vermaant en bemoedigt en aanvuurt om die waarheid vast te houden, persoonlijk en gemeenschappelijk. Kijk, dan heb je een kerkenraad die doet wat Paulus beschrijft in 1 Timotheüs 3. Met al die verschillende eigenschappen die alleen maar de randvoorwaarden zijn. Maar de hoofdzaak is dat dit geheim van de godsvrucht wordt gekoesterd, wordt gedeeld, wordt beschermd tegen aanvallen van buiten. En wordt bevorderd in het leven van een ieder in de gemeente die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het begin van het hoofdstuk was: wie verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert een voortreffelijk werk. Ziet u hoe voortreffelijk dat werk is? Roerganger te zijn op dat schip. Om dirigent te zijn van een deel van het koor of van het koor als geheel. Om mee te zingen en te laten zien en voor te doen hoe je kunt zingen in dat koor met een goede voorbereiding. Met een warme stem, met overgave. De geoefende stem. Dat is de taak van een kerkenraad. En dat is de waardigheid van het ambt waartoe ouderlingen en diakenen geroepen zijn. Met als resultaat dat een gemeente waarachtig zuil en fundament van een reddende waarheid is waar deze wereld naar smacht. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.